We kennen alle broeders het woord, de zinsnede uit de Dordtse leerregels, dat God in zijn grote goedertierenheid boodschappers zendt tot wie hij wil en wanneer hij wil. Wilt u vanmorgen een voorbeeld, een illustratie daarvan, dan kunt u heel goed terecht in Handelingen 8, de geschiedenis van Filippus, die door allerlei omstandigheden in het leven van de jonge gemeente in Samaria komt en daar het evangelie van Christus verkondigt. Dat betekent dat de verhoogde Christus zijn weg gaat naar Samaria. Hij had het zelf gezegd. Te beginnen in Jeruzalem, in Samaria en tot aan de einde van de aarde toe. Een vervolging moet er inmiddels toe meewerken dat Filippus met de daad in Samaria komt. We krijgen bepaald niet de indruk in dit gedeelte in de handelingen dat men in Jeruzalem druk overwogen en overdacht heeft wat de Heer Jezus gesproken had. We krijgen niet de indruk dat men tegen elkaar gezegd heeft in Jeruzalem, we moeten nodig naar Samaria, want dat heeft de meester, dat heeft Christus toch gezegd tegen ons. De plaats waar Filippus het evangelie verkondigt is een plaats waarin meer gebracht wordt dan dat hij erheen gaat. Intussen weten we goed genoeg hoe moeilijk de dingen daarmee kunnen liggen, hoe moeilijk ook vaak de dingen te onderscheiden zijn, hoe ook de aanvechting kan zijn wanneer je ergens bent op een plaats, hoe kom ik hier eigenlijk? En ook aan de andere kant is het duidelijk dat er veel schuld is van eigen macht en eigenmachtig handelen. Nou, al die dingen zijn ons bekend. De geest gaat hier zijn weg naar Samaria. En bij die weg van het evangelie van Jeruzalem naar Samaria wordt niet in het minst Filippus gebruikt. Vanmorgen zien we hem in Samaria, morgen hopen we hem te zien op een woeste weg naar Gaza. In Handelingen 6 komen we hem voor het eerst tegen. In die jonge gemeente wordt omgezien naar 7 mannen vol van de Heilige Geest die goede getuigenis hebben en die ook vol van wijsheid zijn. 1 van de gekozenen is Filippus. Hij wordt, en het zal niet zonder reden zijn, op de 2e plaats gesteld door Lucas, na Stefanus. We weten uit dit alles dat de apostelen hun handen vol hebben met de verkondiging van het woord. Hoe belangrijk de verzorging van de armen ook mogen zijn, de apostelen kunnen het er eenvoudig niet bij hebben. En ook hier moet wat het zwaarste is, het zwaarste wegen. En daarom stelt Calvijn ons hier de vraag, welke verontschuldiging is het dus voor wereldse bezigheden of voor die welke men voor eigen voordeel onderneemt als zelfs de dienst der armen wijken moet. In ieder geval mogen we opmaken uit Handelingen 6 dat niet alleen Stefanus, maar ook Filippus en de anderen die genoemd worden, mannen waren van een goed getuigenis en vol van de Heilige Geest en van wijsheid. De diakenen moesten goed bekend staan, een goed getuigenis hebben van de mensen buiten. Bij de verkiezing van ambtsdragers, broeders, blijkt de mening van onkerkelijke buren over een bepaalde broeder nog niet altijd zonder betekenis te zijn. En als onze gezindte onder kritiek gesteld wordt en zo vaak niet begrepen wordt, is het nog maar de vraag of we als eerste moeten denken aan de vijandschap van de kant van de wereld. Is er soms ook niet wat anders aan de hand? En dan zullen we maar voorbij gaan aan het feit dat wij, wanneer het gaat over de verkiezing van de diakenen, nogal eens de neiging hebben om de vereisten wat bij te stellen, naar omlaag goed te verstaan. En dan vol van de Heilige Geest. Wanneer dat hier gezegd wordt in Handelingen 6, zal het waar zijn dat we niet alleen hebben te denken aan de Heilige Geest als degene die bekwaam tot het ambt. Al speelt dat natuurlijk een grote rol in het geheel. Maar het is goed om in de eerste plaats toch ook te denken aan het geleid en begiftigd worden door de Heilige Geest in het persoonlijk leven en hier te denken aan het werk van de Heilige Geest die overtuigt van zonde en van ongerechtigheid, van gerechtigheid en daarmee van beide en die Christus heerlijk maakt, de geest der genade en der gebeden en dan vol van de Heilige Geest. Dat zijn woorden om misschien in de stilte van je studeerkamer rustig te overwegen. Mannen vol van de Heilige Geest. het is nogal wat. Woorden die je kunnen aangrijpen en die je met knikkende knieën zult kunnen neerzetten voor het aangezicht van de alwetende God die ons hart kent en doorziet ook in ons ambtelijk leven. Vol van de geest. Woorden die je ook met alle armoede als het goed is neerwerpen aan de voeten van Christus. Op wie de volheid van de Heilige Geest rust. Opdat hij ook vanuit die volheid zou meedelen, zou geven. Broeders, laten we bedenken dat hiervoor, en het is bijna overbodig om het te zeggen, dat hiervoor geen vervanging mogelijk is voor dat vervuld zijn van de Heilige Geest. Zijn we misschien bij onszelf en bij anderen in onze kerkenraden al gauw tevreden met een surrogaat? Met een hulpmiddel waarmee wij ons weer een poosje kunnen voorthelpen en kunnen voortslepen. Ook Filippus is een man die door de Heilige Geest wordt toegerust met gaven voor zijn ambt, voor zijn dienst. En wat hier staat in dit gedeelte in Handelingen 6 doet denken aan de verkiezing van Jozua. Mozes zegt dan tot de Heere dat de Heere, de God der geesten van alle vlees, een man stellen die voor hun aangezicht uitga en voor hun aangezicht inga. Opdat de vergadering des Heren niet zij als schapen die geen herder hebben. Toen zei de Heere tot Mozes, neem u Jozua, een man in wie de geest is. Zoeken we de Heere niet vuriger en indringender, als het goed is, het aangezicht van de Heer in het gebed, opdat hij ons mannen geeft, vervuld van de Heilige Geest. Mag dat het gevolg zijn van het lezen van deze woorden in Handelingen 6. Als we nu vandaag met alle kerkelijke nood en met alle maatschappelijke nood nog niet vuriger gaan smeken om mannen vervuld van de Heilige Geest, wanneer zullen we het dan ooit wel doen? Als er nu geen reden voor is, misschien wel meer dan ooit tevoren. Vol van wijsheid. Ook daarbij hebben we niet alleen te denken natuurlijk aan het ambtelijk leven van Filippus en de anderen. En natuurlijk had Filippus wijsheid nodig bij de uitvoering van zijn diaconale taak. Maar dan hebben we het toch nog wat breder te zien hier dan alleen de verzorging van de armen. Terecht wordt hier gewezen bij allerlei uitleggingen op de wijsheid bij het spreken en toepassen van de woorden Gods. Denk aan de taak waar Stefanus het voor gesteld werd toen hij stond voor de Hoge Raad. En denk wat Filippus straks zal doen. Denk aan wat hij zal verkondigen in Samaria, wanneer hij de kameling zal ontmoeten. Geestelijke wijsheid. In vers 5 wordt van Stefanus niet gezegd vol van de Heilige Geest en wijsheid, maar vol van geloof en van de Heilige Geest. Het blijkt hier, zo mogen we concluderen, om geloofswijsheid te gaan. Straks kunnen de Joden niet wederstaan de woorden die Stefanus spreekt. En we hebben het dan over de volmacht van het woord, het betoon van geest en kracht, waar Paulus in de Korinthebrief over schrijft. En dat heeft Filippus blijkbaar ook gehad. Deze gave heeft hij ook gekend. Als Lucas het op andere plaatsen heeft over mensen van wijsheid, noemt hij bijvoorbeeld namen als Jozef, Mozes, Salomo. En het legt Calvijn hier op de lippen, ons pas diepe ootmoed als deze mannen zo begaafd waren. Afgezien van Handelingen 6 en Handelingen 8 dan natuurlijk, is er nog één plaats in de Handelingen waarin gesproken wordt over Filippus, Handelingen 21. Paulus en de zijnen gaan van Ptolemais en komen in Caesarea. En ze gaan daar in het huis van Filippus, de evangelist, een van de zeven, zo zegt Lucas dan. En ze blijven bij hem. Deze Filippus heeft vier dochters, nog maagden, die profeteerden. Filippus wordt hier dus de evangelist genoemd. Er wordt wel verondersteld trouwens dat hij als evangelist gekozen werd tot diaken. Al weten we het niet zeker. Hoe dat verder ook zij. We zien hem in hoofdstuk 8 vooral bezig als evangelist die de woorden van de gekruisigde en opgestane verkondigt. verkondiger van de goede boodschap van het heil in de Heer Jezus Christus. En we krijgen sterk de indruk dat na de dood van Stefanus en nadat Filippus is terechtgekomen in Samaria, niet alleen zijn werkterrein, maar ook zijn taak wat veranderd is. De grens tussen diaken zijn en evangelist is blijkbaar niet zo scherp als wij wel zouden denken. We horen iets van het gezin van Filippus, 4 dochters, maagden die profeteerden. In de oude kerk, toen het propageren van het celibaat wat in zwang kwam, werd uiteraard ook teruggegrepen op deze tekst, dat laat zich wel raden. Nou, daar zijn wij vanmorgen natuurlijk gauw mee klaar en dan zeggen wij dat is totaal ten onrechte om dat zo te doen. En dat is ook zo. Eusebius schrijft later dat deze 4 dochters van Filippus getrouwd zijn, tot een huwelijk zijn gekomen. Toch mag in ieder geval uit wat er staat in de handelingen de conclusie getrokken worden dat deze dochters van Filippus de Heer op een bijzondere wijze hebben gediend. Het zegt iets over het gezin van deze evangelist. Zij profeteerden, spraken woorden Gods door een bijzondere leiding van de Heilige Geest. En we zien iets van de vervulling van het bekende woord van Joël, dat aangehaald wordt in Handelingen 2, over zonen en dochters die profeteren. Anna, de oude vrouw uit Lucas 2, heeft hier in het gezin van Filippus haar geestelijke familie. Blijkbaar hebben deze dochters van Filippus de raad en de wil van God lief gekregen in hun leven. En mogen ze die ook op de plaatsen daartoe bestemd, en dat zijn niet alle plaatsen, maar op de plaatsen daartoe bestemd bekendmaken. In Filippus' huis in Caesarea wordt de profetie beoefend. Naast Filippus' dochters komt straks Agabus nog voor, de man die profeteert. Er is nogal wat geestelijke beweging van het woord Gods in en om het huis van Filippus blijkbaar. En we zeggen zeker niet te veel vanmorgen wanneer we spreken over een rijk gezegend gezinsleven van deze Filippus. Dat kan ook anders. En misschien zijn er vanmorgen die dat aan de lijve ondervinden. Werkelijk in de dienst van de Heere gesteld worden door de genade van God betekent niet dat je kinderen ook op die weg gaan. En de Heere van harte begeren te dienen. Hoeveel hebben het in de loop der eeuwen niet anders ervaren? Heel anders. En voor hoeveel ligt hier niet in de dienst van de Heere een zwaar kruis? Hoeveel hebben in de loop der eeuwen niet gezegd tegen de Heere, o God, ik verlam in mijn dienst. En kan zo niet meer verder met die jongen, met die kinderen. Hoe verder? Moet het nu zo in mijn gezin? Filippus ziet in ieder geval in zijn gezin de kracht en de doorwerking van het woord Gods. Dat moet hem toch heel wat gedaan hebben? Als hij, en dat mogen we vanmorgen veilig aannemen, een man is geweest die gehunkerd heeft naar de voortgang van het werk Gods. Ook in zijn eigen omgeving. Moet u zich even voorstellen. Filippus ziet in zijn eigen huis die 4 dochters, helemaal beheerst door het woord van God, blijkbaar aangegrepen door het woord van God. En dan komt Paulus nog binnen met een aantal bekende medewerkers van hem. En dat is diezelfde man die met een grijns op zijn gezicht getuige was van de steniging van Stefanus. Diezelfde man komt daar als een getuige van Christus binnen in het huis van Filippus. En Filippus ziet het als het ware aan alle kanten om zich heen. De kracht en de doorwerking van het woord van God. En dat moet wat geweest zijn voor hem. Want wanneer we broeders werkelijk snakken naar de voortgang van het werk van God. En wanneer dat meer is dan alleen maar een kreet. En je ziet dat voor je. Dan raakt het je tot in het diepst van je ziel. Het kan niet anders. Opmerkelijk, dit is het laatste wat de handelingen van Filippus zeggen. Dat is niet zomaar. Jawel, er zijn andere tijden geweest bij Filippus. En het zal waar zijn dat Filippus in zijn leven andere dingen gezien heeft. Hij heeft ook gezien dat Saulus met een grijns, een glimlach op zijn gezicht bij de steniging van Stefanus aanwezig was. Hij heeft de verstrooiing, de vervolging gezien van de gemeente in Jeruzalem. Hij is in aanraking gekomen met een Simon de Tovenaar, een man van wie hij misschien nog wel grote gedachten gehad heeft. Zien we dan wanneer dit toch het laatste is wat de handelingen over Filippus zeggen, zien we hier dan toch niet iets van de vervulling van het oudtestamentische woord en hij kroont met vrede het einde van zijn knechten. In de dienst van de Heere zijn er momenten, er zijn ook andere momenten, maar er zijn ook momenten dat ik weet, ik bedrieg me niet. En ik vergis me niet in hem, de levende God. Als Filippus, als evangelist, ontmoeten we Filippus in Handelingen 8 vooral, in Samaria. Er is sprake van een uiterst sombere situatie van de gemeente. Het ene onheil stapelt zich eigenlijk op het andere. Handelingen 8 begint met de begrafenis van een veelbelovend man die nog zoveel had kunnen betekenen voor de gemeente van de Heere. Stefanus, of nog wat nauwkeuriger gezegd, Handelingen 8 begint met het welgevallen dat Saulus heeft in de dood van Stefanus. Wij kennen de omstandigheden en wijst een begrafenis op zich al. Uiteraard op de vergankelijkheid van ons leven. En ik geloof dat we met al de begrafenissen die we misschien al geleid hebben in ons leven, misschien nog niet voor de helft beseffen hoe vergankelijk we zijn en hoe kort ons leven is. Spreekt iedere begrafenis al van het vergankelijke van ons leven? Hier bij de begrafenis van Stefanus komt er natuurlijk nog veel meer bij. Veel aan overleggingen en aan gedachten. Hoe kan het toch dat een man die van zoveel zegen en van zoveel nut kon zijn voor de gemeente, dat hij hier op deze wijze wordt weggedaan, wordt weggestoot als het ware. Hoeveel dienaren van de Heere zijn in de loop der eeuwen niet alleen jong gestorven, maar soms ook nog in menselijk bezien weinig eervolle omstandigheden. Er is ook meer en er zijn ook allerlei andere voorbeelden. Maar kijk eens naar Stefanus zoals hij in elkaar zakt onder het gewicht van de stenen. Een man nota bene, vol van de Heilige Geest. En vol van wijsheid, van geloof. Wat heeft hij getuigd tegenover de Hoge Raad? Wat heeft hij een inzicht gehad in de schriften, zoals hij het Oude Testament daar hanteert en aanhaalt, heel uitvoerig. Wat we verder zien hier in dit gedeelte, dat is dan de vreugde van Saulus van Tarse. Broeders, dat is ook geen goed teken. Wanneer een uitgesproken vijand van het heil in Christus zulke goede dagen beleeft en zoveel vreugde kent. Hij heeft mede welbehagen in de dood van Stefanus, dat wil wat zeggen. Wee de kerk, als een man die theologisch zoveel in zijn mars heeft, maar intussen een uitgesproken vijand van Christus is, zoveel vreugde beleeft en zoveel voorspoed heeft. Wijst dat niet recht toe recht aan op het kwijnen, misschien wel op het ten ondergaan van het werk van God? Het kan je raken. En we krijgen het beeld meer en meer van een uiteengeslagen, verstrooide gemeente. Wat is er? Ja, er is droefheid bij degene die Stefanus ten grave draagt, bittere droefheid. De woorden van Kolbrugge bij dit gedeelte zijn te treffend om ze niet te citeren vanmorgen. Hij zegt hier, is het dan niet onchristelijk voor deze christenen om te treuren en te klagen over de dood van Stefanus? Nee, dat is menselijk. Dat is juist christelijk dat men klaagt en grote rouw bedrijft over de dood van Stefanus. Zij hebben niet gezegd, och Stefanus is nu zalig. Hij heeft de Heer Jezus gezien aan de rechterhand van God. Kom, laten we een vreugdepsalm zingen. De duivel, zegt Kolbrugge, laat ons onmenselijk gevoelen. als er geen vreugde meer is bij een geboorte, geen rouw meer bij een sterfgeval. Kolbrugge wil eigenlijk zeggen, dan is het echt menselijke, het christelijke verdwenen. Zo brengt hij naar voren. En natuurlijk, Kolbrugge weet ook wel van sterfbedden waar de gouden glans van Gods aangezicht overvalt. En Kolbrugge wist ook, als er één was die ervan wist, was hij het, van het zingen in het aangezicht van de dood. En hij kende begrafenissen waar duidelijk bleek het werk van de Here. Maar we begrijpen heel goed wat Kolbrugge hier bedoelt. En we hebben er zo ook in toenemende mate mee te maken. De dominee, zijn laatste familie, vooral willen we Psalm 68 vers 10 zingen. Nou vind ik het goed en dan kan het ook dat bij een bepaalde begrafenis Psalm 68 vers 10 gezongen wordt. Maar ik krijg een merkwaardig gevoel als men dat als eis gaat stellen. Alsof er weinig van droefheid meer mag blijken. Kortom, hier in Handelingen 8 vinden we allerlei tekenen die erop wijzen dat er een geweldige tegenstand is tegen het evangelie van de gekruisigde. Iemand daar in Jeruzalem en de omgeving moet zich toch wel 100 maal bedenken voordat hij zich aansluit bij zo'n gemeente. Tegen deze donkere achtergrond staat hier het werk van de evangelist Filippus. Dat belooft niet veel. Hoe moet je nou zo'n situatie beschrijven als hier? Nou, dat is een verloren zaak. Maar dan wat God in de hemel doet en werkt. Zijn kerk, keer op keer in de kerkgeschiedenis. Maar ook de zijnen in hun persoonlijk leven. Leren toch, zo zeggen we wel tegen elkaar, leven van het wonder. Moet dat nu zo, vragen we ons af bij alles wat hier gebeurt in deze gemeente? Maar als God nu zo zijn heerlijkheid wil laten schitteren, moeten we dan Stefanus beklagen? Of Filippus? In al deze nood gebeurt er natuurlijk iets heel bijzonders. De verstrooiden dragen het woord van God met zich mee. Hij brengt het immers waar hij wil. Zo beleiden we met de Dordtse leerregels. Hoeveel worden niet opgejaagd en worden niet verstrooid, die zelf de kracht van het woord bij ondervinding kennen en van genade leren leven. Zij worden verstrooid, maar ze dragen het woord met zich mee, het woord dat ze van harte hebben liefgekregen. Dat kan niet anders. Als God hier nu uit de duisternis het licht schept, wanneer hij zo werkt, als hij het leven brengt waar de dood heerst. Als hij het is die de wijsheid van mensen tot dwaasheid maakt. Om de wijsheid in Christus te laten schitteren. Als hij zo werkt persoonlijk en in zijn kerk. Is er dan geen reden om grote gedachten van hem te hebben? Calvijn heeft het hier over de ongelofelijke voorzienigheid van God. Er circuleerde geen beleidsplan in Jeruzalem. Niemand bedacht dit, maar God zette koninklijk zijn voetstappen hier in het midden van de gemeente. De duivel staat te blazen om het vuur van God te doven, maar in werkelijkheid doet hij niet anders dan het vuur van de Heilige Geest laten oplaaien. In dit verband, tegen deze achtergrond staat hier dan het werken van Filippus, maar dan is hij zeker niet te beklagen, deze man, deze evangelist, bepaald niet. En dan zal hij toch iets gezien hebben van de wonderen van God en van de verrassingen van de Here. Filippus komt in een stad van Samaria. Er zijn meerdere redenen te noemen waarom we eerder aan een andere stad denken dan aan Samaria zelf. Maar hoe dat zij, de vraag kan bovenkomen, hoe komt hij daar? Dat kan een belangrijke vraag zijn ook vandaag. Ik noemde hem al even. Hoe kom ik hier op de plaats waarop ik sta? Heeft God me hier gebracht of? Want die vraag kan bovenkomen. Als iemand hier vanmorgen gevoelig geraakt wordt, kan de geschiedenis van Jona, of beter gezegd van de trouw van de God van Jona, naar voren gehaald worden. Moet beleden worden, ik heb gedwaald, dan dient zich vanmorgen een profeet aan die nooit 1 millimeter afweek van de weg van zijn vader. En die ook vandaag wil nodigen neer te vallen aan zijn voeten. In ieder geval de omstandigheden, de vervolgingen, brengen Filippus als tweede oorzaak in Samaria. En daarmee laat de Heilige Geest dan aan Filippus ondertussen ook nog zien dat hij met Filippus van doen wil hebben als hij daar gebracht wordt. Christus heeft gezegd, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria. En uiteindelijk zorgt hij zelf voor de vervulling van dat woord. Wat moet Filippus daar doen? We weten inmiddels hoe de dingen in Samaria in elkaar steken. Dat wisten we natuurlijk al. Wat een zaakje daar in geestelijk opzicht. Een betoverde stad. En dan denk ik even aan Simon die we straks zien opreizen hier. De zaak van God en van Christus lijkt daar inderdaad een verloren zaak. Daar komt bij dat we in Matthäus 10 bijvoorbeeld lezen dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, ga niet naar de steden van de Samaritanen. Om met dat laatste te beginnen, er blijkt met Pinksteren toch inderdaad op allerlei wijze een deur opengestoten te worden. Trouwens ging de Heer Jezus zelf niet voor toen hij eenmaal bij de Jacobsbron de woorden liet horen. Als u wist wie hij is die tot u zegt, geef mij dat water. U zou het van hem begeerd hebben. En Christus ging zelf uit naar dit duistere, sinistere, verloren gebied om zijn heerlijkheid te tonen. En verder denk ik dan aan Psalm 87 over de Filistijnen, de Tyriërs en de Mooren. En meer van dat slagvolk dat gerekend zal worden bij de burgers van Sion. Wat wij afschrijven is nog wel eens het voorwerp van Gods zorg. Ik citeer Kolbrugge nog een keer. Deze Filippus, zegt hij, moet een begenadigd man geweest zijn. Dat wil zeggen, zulk een die, hoewel hij wat hemzelf betreft neer kan liggen als een lege zak, toch op eenmaal opspringt en getuigt van genade en ontferming. Zo iemand kan geen onbehoorlijk onderscheid maken. Hij kan door de goddeloosheid en de vijandigheid van Samaria zich niet laten weerhouden, want dit gevoel ligt in hem. Wat onderscheidt mij? Is er een mensenkind onder de zon dat armer is dan ik? Wat doet Filippus daar in de stad? In al zijn eenvoud staat het te verrassend en predikte hun Christus. Is dat het? Ja, dat is het. Hij predikte hun Christus, de gezalfde. Alles wat ongelukkige zondaars nodig hebben tot hun behoud, ligt in deze ene naam. Dat betekent dat hier de verkondiging klinkt in Samaria, hij is het alleen. En het heil is van A tot Z van hem en in hem. Dat zijn gevoelige punten voor iemand die het woord werkelijk lief krijgt. En die de genade van God lief krijgt. Voor een rechtgeaard dienaar van het woord. En voor hoorders die geleerd hebben om echt te luisteren. Wordt verkondigd dat hij het alleen is. En wordt verkondigd dat het heil van A tot Z in hem is. Christus prediken, zoveel is wel duidelijk, is hier geen tegenstelling tot trinitarische prediking, maar wel een tegenstelling tot antropocentrische prediking. Dat is in ieder geval duidelijk. Prediking zonder hem is nog zo leeg, al wordt ze bejubeld. Want ze is ten enenmale onmachtig om mij op te richten, om mij voor te dragen op mijn weg als ik kreupel ben en geen stap zet op de weg van de Heere. En ze is totaal onmachtig om mij vaste troost te brengen. Of prediking van een halve Christus, waarbij zoveel gelegd wordt in de mens en verwacht wordt van de mens. Ze is zo onvoorstelbaar vermoeiend. En ze is zo leeg, want ze blijft steken in wat van de mens is. Welke mens dan ook. We verkondigen hem, als het goed is, biddend om de leiding van de Heilige Geest. Want als hij niet werkt, wat valt er van de vrucht te verwachten? En daar zijn we benieuwd naar. Wat is de uitwerking daar in Samaria? Gebeurt er nog wat? Wordt het nog wat daar met de prediking van de levende Christus? Zometeen zal blijken dat er tegenstand komt tegen het werk, waar niet eigenlijk waar Christus verkondigd wordt. Daar woedt toch altijd een strijd? Als het waar is naar een woord van dominee G. Boer dat het evangelie verkondigd wordt op de smalle grens van hel en hemel, betekent dat dat je met de rechte prediking van het woord altijd in de frontlinie staat. Net op dat snijpunt van hel en hemel. Zal daar geen strijd woeden? Tegenkrachten komen aan de dag, op welke wijze dan ook. Maar ook de Heere geeft teken op de prediking hier. De scharen hielden zich eendrachtig aan hetgeen door Filippus gezegd werd, omdat ze hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Tekenen bevestigen het evangelie. Velen die onreine geesten hebben, worden verlost van die onreine geesten die uitgaan roepend met grote stem, geraakten en kreupelen worden genezen. Door de duivel gezonde onreine geesten gaan uit. Luid schreeuwend, ziet dat niet op een strijdgewoel? We hebben te doen met tekenen hier, Semeia. Het woord wordt bevestigd van Gods wegen. Er wordt ergens heen gewezen door die tekenen, naar de waarachtigheid van het woord. Het gaat om dezelfde tekenen die de Heer Jezus gedaan heeft in Judea en Galilea, toen hij nog op de aarde was. Filippus gaat hier in de weg van Stefanus. Bij hem zien we hetzelfde. Er is wat dat betreft een voortgaande lijn in die tekenen. En het brengt tot een eendrachtig horen naar de woorden van God. Onze tekst is daarin duidelijk. Men hield zich aan het woord omdat ze zagen en hoorden de tekenen. Lezen we hier niet waar het op aankomt? Vallen voor het woord, daar gaat het om, ook bij de tekenen. Het wordt nogal eens over het hoofd gezien, denk ik. Als het gaat over tekenen die de voortgang van het woord begeleiden. Zou het verder toevallig zijn dat die tekenen juist gegeven worden waar Simon huishoudt, de tovenaar? Tussen haakjes, het viel me op dat Calvijn, en van hem weten we in ieder geval dat hij benadrukt heeft dat God toen die tekenen nodig oordeelde, maar dat Calvijn hier toch opmerkt of wij eigenlijk niet onszelf van gaven beroven door ongeloof en ondankbaarheid. Ik noemde al het feit dat Simon de tovenaar daar huishoudt. Bijzondere omstandigheden geven de Heere nog wel eens reden tot bijzondere werken. En misschien mogen we vanmorgen de toepassing aan verbinden als er bijzondere noden zijn, ook in ons ambtelijk leven, dat wij met een zekere vrijmoedigheid mogen vragen om bijzondere werken van God, zonder hem te verzoeken. Of anders gezegd, moeten sterke doorbrekende zonden. En hoe groot is de wetteloosheid in ons maatschappelijk leven? Moeten sterke doorbrekende zonden niet brengen tot het vurig gebed om bijzondere werken van God? We bezien dit alles nu vooral vanuit Filippus. Moet hij niet verwonderd zijn over de werken van de Heere wanneer hij die tekenen ziet? Als je zo ervaart in je dienst, de Heere weet van mij af en hij wil met mij van doen hebben. En hij wil het werk van mijn handen bevestigen. Mozes heeft er ook in Psalm 90 om gebeden. Als het gaat in vers 8 over grote blijdschap in de stad, dan heeft Filippus daar ook zijn deel van gehad. Opmerkelijk trouwens hier in vers 8, en er werd, zo wordt hier gezegd, en er werd grote blijdschap. In vers 1 wordt diezelfde uitdrukking gebruikt, en er werd een grote vervolging in Jeruzalem. In Jeruzalem wordt een grote vervolging, in Samaria een grote vreugde. Kunt u dan het werk van God narekenen? Ik? Als de Heere zo werkt? Intussen krijgt Filippus hier te maken met een ander front dan Stefanus. Moest hij zich verantwoorden tegenover de vrome en heel fanatieke hoge raad van de Joden? Filippus krijgt hier te maken met Simon de tovenaar, de man die zich bezighoudt met magie in die omgeving. Tegenstand tegen de gekruisigde komt er. Is het niet op de ene dan op de andere wijze? Trouwens, het is beter om door God in de strijd gezet te worden dan door Satan in de watten gelegd te worden. Ook dat ondervindt Filippus. Als het gaat over de vraag wat vruchtbaarder is. Simon geniet de twijfelachtige eer dat zijn naam voortleeft in de uitdrukking Simonie. Ook wordt hij in de kerkgeschiedenis meermalen gezien als een voorganger in de gnostische ketterijen. Het is aardig bedacht, maar niet zo makkelijk aan te tonen, denk ik. In ieder geval krijgt Filippus in die persoon van Simon te maken met tegenkanting van een bepaalde aard. En misschien zijn wij wel wat geneigd om bij onszelf te denken, och, zo'n magier, zal dat nou zoveel? Dat is in de wereld natuurlijk. Ja, maar Filippus heeft er heel direct mee te maken toch. Zo op het eerste gezicht moet het er veel van weg hebben dat in Samaria de deur voor het evangelie gesloten wordt door het werk van deze magier. Een man die met zijn duistere praktijken het volk in zijn greep houdt, dat is wel duidelijk in ieder geval. Een magier, een man die meent de wereld van geesten en krachten te kunnen beïnvloeden. Brandend actueel toch? En dat blijkt ook wel, want de mensen van Samaria liggen aan zijn voeten. En ze hongeren naar zijn woorden en naar zijn tekenen. Hij vindt trouwens zichzelf ook een groot man, deze magier. En hij staat voor ons vanmorgen als een man in wiens leven gewin en eerzucht een grote rol speelt. Als wij dan ook zouden kunnen zeggen, och, die bovennatuurlijke krachten en al dat andere, het is allemaal onzin, zouden we er gauw mee klaar kunnen zijn. Maar onderschat hem niet. Filippus heeft hier te doen met een tegenstander van formaat. En onwillekeurig komen bij deze Simon, denkend aan zijn werk, namen of woorden bij ons boven, uit de mond van Christus over valse Christussen en over grote namen onder de mensen, mensen die andere mensen in vervoering brengen. En dan moeten we maar niet alleen denken aan die bekende muziek- en sporthelden waar we het in onze preken nog alles over hebben. Maar denk eens aan wat er te koop is op de religieuze markt in Amerika, maar in toenemende mate ook onder ons. Een hang naar het bovennatuurlijke grijpt om zich heen, wordt in Samaria en ook onder onze gemeenteleden dan niet vaak het evangelie door deze dingen gesloten? Deze is de grote kracht Gods, zo wordt beweerd in Samaria. En natuurlijk vallen ons in deze woorden op de religieuze en bovennatuurlijke lading en intentie. Je zou kunnen spreken van een zekere vergoddelijking van Simon. Het zal hem welkom geweest zijn, dat is duidelijk. Ronduit benauwend is toch de huiveringwekkende profanatie van de naam Gods, waardoor bijvoorbeeld bij de begrafenis van mensen die nooit zich één ogenblik om God bekommerd hebben, toch de naam van de Heere genoemd wordt. Het zo makkelijk gebruiken van de naam van God, terwijl blijkt dat hij niet gekend wordt en dat hij niet gevreesd wordt en dat hij niet aangeroepen wordt zoals hij aangeroepen wil worden. Dat moet ons toch door merg en been gaan eigenlijk. Het soms zo vlotte gebruik van zijn naam, zonder ook maar enigszins te hunkeren naar de Bijbelse kennis van hem. Het is dan ook een makkelijk en een beproefd middel in de handen van Satan. Deze is de grote kracht God, zo gaat het rond onder de Samaritanen. En dan gaat het wel over een man die niet weet wat genade is, onthutsend genoeg. En wat baten goddelijke allures wanneer je niet weet wat de genade van God is. Meerdere exegeten spreken over Filippus en Simon als contrastfiguren in Handelingen 8. Daar is ook, je kunt daar niet alles aan ophangen, maar daar is ook wat voor te zeggen. En dat contrast is des te opvallender, omdat de overeenkomsten er ook duidelijk zijn. Later staat Paulus tegenover een andere tovenaar, Bar Jezus. Hangen de Samaritanen eerst Simon aan? Later zijn de papieren van Filippus hoger genoteerd. En ik gebruik met opzet maar zo'n uitdrukking, want zo is het eigenlijk onder de Samaritanen maar al te vaak. Zijn de scharen eerst verrukt over Simon? Even gemakkelijk draaien ze om en zijn weg van Filippus. Maar wat een contrast, want Simon wil mensen in de ban van zichzelf brengen. En Filippus verlangt niet anders dan dat mensen Christus worden toegebracht. En dat is een onnoemelijk verschil. Christus moet groot worden. Dat is wat Filippus verlangt. en waarin naar hunkert. Simon heeft alleen maar het oog op zijn eigen grootheid. Simon, hij wordt bewonderd en bewierookt. En Filippus, hij wil als een arme zondaar alleen een slaaf van Christus zijn. Zien we intussen maar toe dat we niet in onze gemeente als kleine tovenaartjes paraderen en rondlopen en toch eigenlijk wel onze eigen grootheid zoeken. Wie zou vanmorgen durven zeggen, dat zal bij mij niet gebeuren. Wat heeft Filippus aan wapens in de strijd? Een stad die aan de voeten van een dodelijk gevaarlijke tovenaar ligt. Filippus heeft een naam verkondigd en hij heeft volhard in de prediking. Broeders, hoe vaak klinkt in het Nieuwe Testament niet het woord standvastigheid, het woord volharding. Filippus heeft volhard in de prediking en hij heeft uitgezien naar de grote werken Gods. Hij heeft de uitkomst aan de Heer overgelaten. Wat staat hem anders te doen in de dienst? Dat kan wat negatief klinken. Wat staat hem anders te doen? Laat ik het anders zeggen. Wat is beter dan zijn naam te verkondigen, dag aan dag te smeken, doe mij trouw zijn heren aan uw woord en aan uw naam en de uitkomst over te laten aan hem. Dat is de weg die Filippus hier gaat en waarop hij niet ongezegen bleef. En de vraag is dan ook hier niet wat hij tegenover Simon doet, maar wat Christus doet. Nou, dat komt aan de dag. Dwars door de zwakheid van Filippus heen, de Christus die door hem verkondigd wordt is koning. En dat zal blijken ook onder de Samaritanen. En hij regeert op een verrassende wijze. Hij bezorgt mensen geen religieuze kick. Maar hij stelt mensen hun diepste nood voor ogen. En hij stelt in het leven van ambtsdragers en gemeenteleden hun verlorenheid aan de orde. En het bittere van de zonde. En van de opstand tegen de levende God. En ook van alle vrome goddeloosheid die er is. Denk aan de Hoge Raad van Stefanus. En hij draagt het heil in zichzelf aan. Dat doet hij hier onder de Samaritanen. En dan is Filippus alleen maar instrument. Het laatste vanmorgen, de verhouding van Filippus en Simon. Simon gelooft ook zelf. Hij wordt gedoopt, hij blijft bij Filippus. En hij ontzet zich wanneer hij die tekenen ziet die verricht worden. Er wordt nogal wat gezegd van Simon. Het valt in ieder geval niet te ontkennen dat er van het werk van Filippus een zekere invloed uitgaat op Simon. Hij geloofde, staat er. Ja, maar dat was geen echt geloof. Ja, maar Lucas zegt eerst hij geloofde. Calvijn is niet de enige die ons hier waarschuwt om ons niet al te vlot af te maken van deze woorden van Lucas en hij geloofde. En niet al te gauw te zeggen dat het natuurlijk allemaal niets te betekenen had bij Simon, want je kunt gauw klaar zijn met zo'n tekst door de conclusie te trekken, pure huichelarij bij deze Simon. En daar zit ook wel wat in natuurlijk. De uitkomst zal duidelijk maken dat het bij Simon niet het rechte geloof is. Dat zal de tijd leren. Maar Lucas schrijft hier in eerste instantie niet zonder reden wat hij schrijft. En Filippus heeft dan toch maar een bepaalde tijd met Simon opgetrokken. En Simon in zijn nabijheid verdragen. Hij meende, zo mogen we toch aannemen, iets te zien in Simon van de werken van God. En het stemt minstens tot nadenken wat Calvijn hier schrijft. Ik citeer, ik ben het niet eens met de schriftverklaarders die van mening zijn dat Simon terstond geloof gehuicheld heeft. Er is tussen oprecht geloof en pure huichelarij nog een middenweg. Er zijn er velen die, hoewel ze niet door de geest der aanneming tot kinderen wedergeboren zijn, toch door de kracht van het woord overtuigd zijn en niet alleen toestemmen wat gepreekt wordt, maar ook door vrees voor God gedrongen worden, zodat zij de leer aanvaarden. Ze zijn van overtuiging dat men God moet gehoorzamen en dat hij de bewerker van de zaligheid is. Denk aan het tijdgeloof. Dat zijn woorden van Calvijn. Filippus' werk zijn verkondiging, de tekenen. Het doet iets bij Simon. Er is een zeker beslag bij de tovenaar. Een zekere invloed. Tot op zekere hoogte wordt hij geraakt. En ik denk dat Calvijn door zo te spreken dichter bij de schrift blijft dan sommige, en je komt ze alle tijden door en je komt ze ook vandaag tegen, die dit alles terzijde schuiven door te beweren, er is geen derde weg. Het is geloof of ongeloof. Het zal waar zijn dat er geen derde weg is, natuurlijk. Laten we daar alle van overtuigd zijn. Maar evenzeer is het waar dat de schrift hier spreekt over tijdgeloof en dat de schrift ons mensen voor ogen stelt die dicht bij het koninkrijk der hemelen zijn. Dat is ook waar. En het is ook waar dat de Heilige Geest wijze bedoelingen heeft om ons deze dingen bekend te maken. Natuurlijk blijft dan wel de vraag vanmorgen, wat ontbreekt Simon dan, wanneer hij dan toch niet het rechte geloof heeft? Er is veel te noemen. Tussen haakjes, de reformatoren en anderen in hun spoor stellen twee dingen rustig naast elkaar. A, de constatering dat wij niet over het hart kunnen oordelen en B, de kenmerken die het woord ons aanwijst. En laten wij ook maar rustig die twee naast elkaar laten staan dan in de prediking. Zowel het een als het ander. Wat ontbreekt Simon? Ik noem twee dingen. Calvijn zegt, hij mist zelfverloochening. En Kolbrugge zegt, hij weet niet wat genade is. En als je dat mist, als je niet weet wat genade is en je mist zelfverloochening, wat is er dan wel? Filippus heeft Simon enige tijd in zijn omgeving gehad en verdragen. Wie van ons zal vanmorgen precies uitmaken hoe Filippus tegen Simon heeft aangekeken? Dat hoeven wij ook niet te weten. Wel weten we dat het moeilijk, ten diepste onmogelijk is om precies het onderscheid te kennen tussen echt en niet echt. Uit het vervolg blijkt in ieder geval dat de Heilige Geest schiftend werkt. Wanneer Petrus samen met Johannes vanuit Jeruzalem gekomen is, komt er meer duidelijkheid in de echte situatie van Simon. En gaat het werk van de Heer ook onder de Samaritanen voort? We weten dat Simon, wanneer hij ziet hoe de Heilige Geest wordt ontvangen, wanneer de apostelen de handen opleggen, geld aanbiedt om ook de Heilige Geest te ontvangen. En we weten hoe vlijmscherp de reactie van Petrus is. Uw geld zijn met u ten verderven. En u bent in een gans bittere gal, een samenknoping van ongerechtigheid. Ik heb het nog nooit tegen een gemeentelid gezegd. Is het door de Heilige Geest dat Petrus zo scherp is? Daar hoeft u niet aan te twijfelen dat het van de Heilige Geest is. Wat is hier in het geding? De Heilige Geest wil Christus verheerlijken. En wanneer Simon de Heilige Geest wil kopen voor geld, terwijl Christus als een bewijs van zijn eer en heerlijkheid de Heilige Geest wil schenken op grond van zijn bloed, dan is het toch het allerergste wat Simon hier doet. Erger kan dan toch niet? En dan is hier toch voluit de eer van Christus in het geding en het liefste werk van de Heilige Geest. Wat blijkt het nauw te luisteren. Broeders, we branden onszelf nergens zo makkelijk aan als aan de heilige dingen. Als ik me niet vergis. Christus heeft zijn bloed willen betalen voor de Heilige Geest. Zou u dan anders de Heilige Geest willen ontvangen dan om niet? En hij is het die Christus wil verheerlijken. En daarom ook deze heilige woede in de woorden van Petrus. Hier is al het onze, of het nu geld of eigen gerechtigheid, is waardeloos geworden. Echt waardeloos. Ik kan er geen seconde mee bestaan voor God. En ik kan er geen ogenblik mijn ambt mee bedienen. Hier kan alleen maar genade gelden immers. Wat Filippus betreft, hij heeft gezien dat de apostelen uit Jeruzalem kwamen om het werk van God in Samaria verder te brengen. En dat geldt zowel tegenover Simon als bij de gelovigen in Samaria. Ik merk er niets van dat Filippus dat slecht kon hebben. De verhouding met een opvolger in een gemeente kan nogal eens wat. Hoe moet ik dat netjes en voorzichtig zeggen? Kan nog wel eens erg gevoelig zijn. Soms gebruikt de Heer een opvolger om je werk verder te brengen. Moeten we daar narrig over zijn? Contrastfiguren, zeiden we. Filippus en Simon. Filippus wil zijn hoorders gebonden zien aan Christus. Simon aan zichzelf. Dat is een radicale tegenstelling. En we zagen zojuist, hier is de Heilige Geest en zijn liefste werk in het geding. Het hoogste waar Filippus toe kan komen, dat is dat Christus hem in zijn handen wil nemen om als een instrument te gebruiken. Simon wil precies het omgekeerde. Hij wil de Heilige Geest in zijn handen hebben. En wil datzelfde wat bij Filippus gevonden werd, ook bij mij gevonden worden, dan heb ik nodig dat Christus in mij woont en dat de Heilige Geest in mij leeft en werkt. En niets minder dan dat. Simon staat vanmorgen voor ons als een indringende waarschuwing. Natuurlijk, Simonie is voor ons gevoel onmetelijk ver weg van ons bed. Stel je voor toch. En toch, wanneer ik Simon vanmorgen zie als een man die de heiligste dingen wil gebruiken ten bate van zichzelf, dan schrik ik. De heilige dingen gebruiken ten bate van jezelf. Dan komt hij heel wat dichterbij. En Filippus staat voor ons als een man die door de Heilige Geest is aangegrepen. Instrument van de Heilige Geest. Een man om jaloers op te zijn, toch? Gaat het er immers niet om dat onze hoorders in onze dienst niet gebonden zullen worden aan ons, geen geloof zullen hebben, zegt Paulus in wijsheid van mensen, maar in de kracht Gods en in de wijsheid Gods. En dat ze hun behoud van het eeuwig verderf niet zoeken bij mensen, zelfs niet bij mij of wie dan ook. Maar bij de Heere. En de Heere zegt tot ons vanmorgen, kijk dat eens na in je leven. En kijk dat eens na in je ambtelijk leven. Na alles wat gezegd is van Filippus, moet nog één ding gezegd worden. Over één die meer is dan Filippus. Hoe ver gaat hij niet boven Filippus uit? De knecht Gods. Wat Filippus niet kan, kan hij. Hij laat immers de zijne juichen over de overwinning op de schuld en de dood en de betovering en de waan en het hinken op twee gedachten en de dubbelhartigheid en de eigen gerechtigheid, ook in je ambtelijke dienst, over de macht van de zonde en van de dood. Het kan zijn dat ik vandaag zeg, Heer, ik roep en u antwoordt niet, maar onherroepelijk laat de Heere de zijne juichen over zijn werk. Zingen wij